Thank you. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Dat geldt ook voor alle gasten vanmorgen in ons midden. Fijn dat u er bent. En natuurlijk ook hartelijk welkom voor iedereen die nu of later met ons meeluistert. Vanmorgen leidt dominee Verloon uit Rotterdam de dienst. We besteden vanmorgen in de dienst aandacht aan het missionaire werk van onze jongeren tijdens de zomervakantie. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, bestemd voor een nader in te vullen noodhulp. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze collecten worden gehouden na het zingen, na de verkondiging. En dan is er ook nog een derde collecte, die is bestemd voor de wijkkas en wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. Wij bevelen alle collecten van harte bij u aan. Vanmorgen gaan de bloemen als groet van de gemeente naar zuster Lemmen van der Stelt. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. Het adres vindt u op het kaartje aan de bloemen. Vanmiddag komen we ook weer samen in de kerk, hier om 16:45. En dan zal dominee Van Dis uit Nieuwegein voorgaan. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 116, de coupletten 1, 10 en 11. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus zegt vlak voordat hij naar de hemel vaart, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Amen. Daarover gaat het in deze dienst. Thema is ambassadeurs van Jezus Christus. Deze zomer waren er een aantal jongeren ambassadeurs. We zijn allemaal ambassadeurs, maar de jongeren waren ambassadeurs bij Athletes in Action, bij De Baar. En daarover gaan we nu het een en ander horen.
Jongens en meisjes, ik wil jullie naar voren halen. Broeders en zusters kan ik ook zeggen. Jongeren die actief waren als medewerkers van Dabar en Athletes in Action. Beste jongeren, jullie zijn, begin juli zijn jullie, van onze gemeente is er voor jullie voorbeden gedaan. En is er ook, is er ook gebeden om de zegen van de Heere God over jullie werk. En naar goed gebruik in deze gemeente is er dan ook een moment waarop we iets van jullie terug mogen horen. Ik ga jullie daarom drie vragen stellen, die hebben jullie van tevoren gehad. En de eerste vraag die ik jullie wil stellen is, van jullie waren allebei in dezelfde week actief. De een op de camping en de ander in de Haarwijk. En dat was in de week waarin in Nederland hitterecords werden gebroken, waarin programma's werden ingekrompen, waarin allerlei maatregelen werden genomen. En ik was wel even benieuwd hoe jullie daarmee om zijn gegaan. En ik wil beginnen met de vraag te stellen aan een van de Dabar-jongeren.
Nou ja, we hebben heel veel ijsjes gegeten die dag, die dagen eigenlijk. En sommige activiteiten die hebben we niet meer door laten gaan. Maar gewoon veel waterspelletjes en dat soort dingen gedaan. En we hadden 's ochtends, 's middags en 's avonds een campingdans. Maar je had ook een meertje. Dus we hebben nu de campingdans in het meertje gedaan. Dus we waren allemaal zeiknat. Maar zo hebben we dat een beetje opgelost.
Iemand van Athletes in Action die daar nog iets over wil zeggen?
Ja, het is natuurlijk best wel pittig om met zo'n warme week een sportweek neer te zetten. Dus we hebben inderdaad ook het een en ander aangepast aan het programma. Maar we hebben ook vooral heel erg als team gemerkt dat God ons de kracht heeft gegeven om door te gaan. Ook al was het zo warm. Dat het voor jezelf natuurlijk ook best wel pittig is om te sporten en voor de kindjes. En we hebben ook heel erg God bescherming ervaren. Omdat er geen één kindje onwel is geworden en er zijn geen ongelukken gebeurd, ook al had dat makkelijk kunnen gebeuren met de warmte. Dus daar zijn we heel dankbaar voor.
Als je missionair werk doet, dan gebeurt het ook wel eens dat je confronteert met jezelf, met je eigen geloof. Soms stellen ook mensen uit je omgeving vragen waar je nog nooit over nagedacht hebt, of die opeens ook heel erg voor jezelf gaan leven. Met andere woorden, als je in Gods Koninkrijk bezig bent, confronteert dat je ook wel met jezelf. Wil iemand van jullie daar iets over delen?
Wij hebben best wel gemerkt, wat ons confronteren was het vertrouwen op God. We hebben deze week geleerd dat we echt op God mogen vertrouwen en dat we echt kracht van hem mogen krijgen. Dat wil ik jullie toelichten aan de hand. Op het veld hebben we heel veel geestelijke strijd ervaren eigenlijk. De week was sowieso zwaar, ook weer door de hitte. elke dag was het weer vroeg opstaan. Was je de hele dag bezig met die dagen voorbereiden. En dan op het veld moest er ook nog allemaal uitkomen. Vrijdag was daarom echt heel erg zwaar. We hadden eigenlijk een te klein team. Er waren ook nog mensen ziek. Eigenlijk niemand had meer energie, zin om alles te doen. We hebben dat aan het gebedsteam doorgegeven. Die heeft toen die ochtend nog een uur ongeveer, denk ik, zitten bidden. We hebben zelf tijdens de Bijbelstudie ook nog heel erg gebeden. En ondanks het drukke programma konden we toch nog een uurtje tijd krijgen om iedereen weer op de been te krijgen. Iedereen had daarna weer energie naar dat uur. De zieken waren er ook weer bij. Dat was heel gaaf. Om te merken dat God ons echt de kracht heeft gegeven om die week door te zetten. En die vrijdag hebben we daarna echt heel mooi mogen afsluiten.
Wat van de barjongeren die ik het woord mag geven?
De confrontatie heb ik zelf ook wel gemerkt. Ik heb op de zondagavond tijdens de zingen mocht ik een overdenking geven. En daar heb ik gesproken over dat je soms bang kan zijn voor valse profeten. En later kwam daar een mevrouw over terug. Die kwam met vragen naar mij toe van, ja, het zit zo en zo, dit en dat. Het is een beetje ver uitwijken als ik daar helemaal op inga. Wat nou precies hetgeen was waar ze het over wilden hebben. Maar daarin merkte ik wel dat ik ook gewoon vragen kreeg waar ik zelf nog niet echt over nagedacht had. En dat heb ik toen, ook binnen het team hebben we dat nog bij de avondsluiting voor ons als team hebben we dat besproken. En daar hebben we nog over nagedacht. En dat is, daarin groei je zelf ook wel heel erg. Dus naast dat wij 's morgens de kinderen mochten onderwijzen, hebben we ook onszelf een beetje onderwezen en onszelf nieuwe dingen aangeleerd.
Dank jullie wel zover. Zoals ik al zei aan het begin, we hebben als gemeente jullie geprobeerd te steunen, te bidden om Gods zegen, met jullie mee te leven. Als je dan terugkijkt op die periode, die week, ja, we hopen dan altijd dat je daar iets van merkt. Kunnen jullie daar een voorbeeld van geven? Ik begin even met Daba.
Ja, allereerst willen we u hartelijk danken voor uw medeleven en uw gebed. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om vanuit gebed zo'n week in te gaan. Wat mijzelf is wel eens bijgebleven is dat we deze bandjes hebben gekregen. Die hebben we aan het begin van de zomer hebben we die gekregen. Die hebben we ook de hele week omgehad. En dat was voor onszelf ook wel een goede herinnering waarvoor je het eigenlijk allemaal doet. Er staan echte zwisjes op. En daarnaast was het ook wel vaak een hele goede opener van een gesprek. Er waren heel veel kinderen die aan ons vroegen, oh, wat voor bandje heb je om en wat betekent dat dan allemaal? Dus op die manier was het eigenlijk zowel aan onszelf een herinnering dat er gebeden wordt en waarvoor je het allemaal doet, als meteen een goed begin van een gesprek. Daarnaast hebben we ook deze estafettestok gekregen en daar vertelt Eerst er nog wat meer over.
We hebben deze estafettestok mogen krijgen van Petra Wijman, die de Alpha-cursus leidt. En het is een estafettestok die Harriet de Smit in onze gemeente heeft gegeven om hem door te geven naar veel evangelisatieprojecten die gebeuren vanuit onze kerk. En wij mochten hem meenemen naar Ermelo toe, naar ons werk toe, daar. En dat was een hele grote bemoediging eigenlijk. Toen ik dat aan ons team vertelde van, jongens, we hebben een estafettestok meegekregen. Er is een soort verantwoordelijkheid achter. Maar ook een hele grote rust. Want dat liet ons eigenlijk ook zien. We zijn maar een heel klein schakeltje in het Koninkrijk van God. In het werk van die estafettestok zijn we maar heel klein. En dat betekent dat God zijn werk doet. En wij mogen alleen maar een middel zijn daarvoor. Dus God doet het en niet wij. En dat gaf ons ook wel rust en vrede.
Mooi, dank jullie wel. Iemand van Ajax die daar nog niet zoveel wil zeggen?
Ja, tijdens deze week hebben we echt ervaren hoe fijn het is om er ook niet alleen voor te staan. Dat je vanuit verschillende kerken met één doel op het veld staat. Er waren verschillende dingen waardoor we hulp kregen. Onder andere opbouw, afbreken met dingen op het veld. Mensen die gesprekjes aangingen op het veld met mensen. Ook hadden we bij de catering hulp. en werd er voor ons gekookt. Hierdoor nam iedereen een deel in deze week. Ja, we hebben zoals Joshua en Hanneke en de anderen ook al zeiden, echt de kracht van gebed ervaren. Dat het heel bijzonder is en dat gebed ook echt iets doet. Daarom willen we ook echt vragen of jullie volgend jaar ook weer willen bidden voor ons, zodat we ons werk kunnen doen en dat we dit samen met elkaar kunnen doen. Dank jullie wel.
Nou, allemaal heel hartelijk bedankt voor wat jullie wilden delen vanmorgen. De At Least in Action jongeren die blijven nog even staan. De Dabar jongeren mogen gaan zitten. De At Least in Action jongeren willen nog een lied voor zingen en dat wordt ook even toegelicht.
Ja, klopt. Elke avond wilden wij de ouderen iets meegeven. Dit hebben we gedaan door getuigenissen te geven. En op vrijdagavond hebben we het lied You Say van Lauren Daigle gezongen. Dit is een christelijk lied en het komt heel vaak op de radio en dat vonden wij heel tof. We dachten, als we dit uitleggen en mensen horen later dit lied op de radio, kunnen ze terugdenken aan de boodschap van het lied.
Ja, het lied gaat er eigenlijk over dat soms de wereld of jezelf dingen over jou zegt. Dus bijvoorbeeld, je bent niet sterk genoeg, je bent niet geliefd, je hoort er niet bij. En in het lied wordt eigenlijk gezegd dat God zegt dat het niet zo is. En dat God zegt dat je wel geliefd bent en dat je er, dat je bij hem mag horen. En ja, het gaat eigenlijk over dat je zelf ook zegt tegen God, ik geloof wat u over mij zegt en niet wat de wereld over mij zegt. En zelfs niet wat ik zelf over mezelf zeg. Dat willen we voor jullie zingen.
is dat mooi als je jong bent en deelt van je enthousiasme over Jezus. Het is eigenlijk het mooiste wat je kunt doen. En het volgende lied wat we gaan zingen is een gebed voor ons allemaal. Dat God ons tot dat doel brengt. Dat we zijn liefde mogen uitstralen. In woorden en in daden. We zingen uit de bundel Op Toonhoogte lied 242. U die mij geschapen hebt. 242 uit Op Toonhoogte. Misschien ben jij hier in de kerk omdat je deze week of de afgelopen tijd contact had met een van de jongeren van Athletes in Action. Van harte welkom, misschien ben je nog niet eerder in de kerk geweest. In de kerk lezen we ook altijd de 10 geboden, de 10 woorden die God gaf om daarmee te laten zien, zo heb ik het leven bedoeld. En vandaag lezen we die in een versie voor jongeren, dat past in deze dienst. We horen daarna wat Jezus erover zegt. En we zingen als ons gebed om vergeving en om vernieuwing Psalm 32 vers 3. Psalm 32 vers 3. God zei, ik ben je God. Ik ben je redder en bevrijder. Je hoeft geen slaaf te zijn van niemand. Gedraag je dan ook niet als een slaaf. Van geld of van seks of van je vrienden, van muziek of van social media of van sport. Niets van dat alles is zo belangrijk dat je het leven, dat het je leven kan vullen. Je zult de gevolgen merken als je het leven niet bij mij zoekt, maar mensen of dingen vereert. Je zult mijn liefde proeven steeds opnieuw als je bij mij blijft. Zeg maar niet te snel, God wil het zo en vloek niet, dan misbruik je mij. 6 dagen werken is meer dan genoeg. Ik geef je ook een dag om tot rust te komen, jezelf te zijn en op te ademen. Dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen om je heen. Niemand hoeft alsmaar door te werken. Ik zelf heb voor dat ritme gekozen. Het past bij God en de mensen. Heb respect voor je vader en je moeder. Ze hebben jou het leven gegeven. Je hoeft ze niet blindelings te gehoorzamen, maar vergeet ze niet. Je zult niet doden. Dat betekent ook dat je de mensen het licht in de ogen gunt en niet leeft vanuit haat of kwaadaardigheid. Je zult niet hecht breken. Relaties zijn er om iets te laten zien van mijn trouw voor jullie. Ga er zorgvuldig mee om en wees betrouwbaar. Steel niet. Wat jij wilt dat jou de mensen doen, doe hen net zo. Lieg niet, maar wees betrouwbaar, ook als je praat over een ander, terwijl die ander niet in de buurt is. Gun een ander zijn spullen, wees niet jaloers, ook niet op de relaties van een ander. Wees blij met wat je zelf hebt gekregen. En de Heer Jezus heeft dit allemaal samengevat in 2 geboden. Hij zei, luister goed Israël, de Heere is onze God. De Heere is 1. En jullie zullen God lief hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Als je dat doet, dan heb je begrepen waar je voor leeft. Amen. Laten wij samen bidden. Heer onze God, trouwe hemelse Vader, wat bent u toch een geweldig God. U die ons het leven geeft. U die ons geschapen heeft. U mogen wij aanbidden als onze God, in voor- en tegenspoed. Wij danken u heel hartelijk, Heere God, voor uw werk in deze wereld. Wij danken u dat u gesproken heeft, dat u een God bent die zich niet verborgen gehouden heeft. Dat u een God bent die niet de grote onbekende gebleven bent. Maar dat u heeft laten zien wie u bent. Al eeuwenlang in het volk Israël. En wel heel in het bijzonder in de Heer Jezus Christus. In hem kreeg u een gezicht. Het woord is vlees geworden. Mens. Wij danken u, Heere God. Alles wat u te zeggen had, uw woord, werd mens in Jezus. Wat een indrukwekkend, ongelooflijk bijzonder evangelie is dat. Een rijke boodschap. U bent naar ons toegekomen om ons te redden. Want wij zouden vanuit onszelf verloren gaan. Wij zouden het niet redden. Maar u kwam, Heer Jezus, om ons wel te redden. En dat we dat evangelie, die goede boodschap, toevertrouwd hebben gekregen. Heer onze God, daar kunnen we niet over uit. En wat is het dan bijzonder en een rijke kans om dat evangelie ook weer door te mogen geven. Op de camping en bij het sporten. Wij danken u heel hartelijk voor de jongeren die zich daarvoor hebben ingezet. Maar ook voor de hele gemeente die heeft meegebeden, meegeleefd. Hulp geboden, advies gegeven. En Heer God, wij eren uw naam. Dat is genade dat je dat zo met elkaar mag doen. Wij danken u voor de terugblik die we vanmorgen mochten horen. En wij danken u heel hartelijk, Heer God, dat u erbij was en dat het zo duidelijk was. En nu bidden we voor iedereen met wie er contact is ontstaan. Wij bidden u voor iedereen met wie er gesprekken zijn geweest. Of iedereen die er misschien zo bij geweest is en gehoord heeft wat er gezegd werd, geluisterd heeft. Misschien was er helemaal geen gesprek. Maar hebben mensen wel iets ontdekt. En wij bidden u, Heere God, ga met hen mee. Misschien zijn er mensen nieuw in ons midden. Of nog maar pas bezig met het ontdekken van het christelijk geloof. Heere God, wees hen daar nabij. En geef dat wij allemaal steeds meer ontdekken van wie u bent. Van uw trouw, uw rechtvaardigheid. U bent echt een rechtvaardig, liefdevol God. Wij bidden u, vergeef ons dan wat niet goed is in ons leven. Want ja, wat uw licht niet kan verdragen, Heere God. Daarvoor schamen we ons. En daarom bidden we. Maak ons nieuw. Maak ons rein. Zegen ons in deze dienst. Als we uit de Bijbel lezen. Als we erover nadenken. Als we ervan zingen. Erover spelen op het orgel. Of op de vleugel. We bidden u. Zegen ons in het spreken. In het luisteren. Zegen de kinderen. En iedereen die de kinderen inwijdt in de geheimen van uw koninkrijk. Zegen ons in het bieden van gastvrijheid. In de techniek. Wat we ook doen. En wees met ieder die deze dienst beluistert op dit moment of later. Geef dat we één zijn in u, samen met uw wereldwijde kerk. Lof zij u, goede God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan zo uit de Bijbel lezen en voordat we dat doen, vertel ik iets voor de kinderen. Weet je, de oma en de opa van Rob en Erika, die wonen eigenlijk niet zo ver weg. Ze wonen vlakbij. En Erika, die gaat op een dag op de fiets naar oma. Want het heeft oma gezegd, Erika, kom je bij me langs? Ik ben vanmorgen alleen, kom jij even bij me kijken? En Erika doet het. Ga je ook wel eens? Misschien heb je ook wel iemand in de buurt, of een oma, of een opa, of iemand anders, bij wie je even langs gaat. Nou, Erika gaat langs. En oma vindt het zo gezellig, als Erika weer naar huis gaat, weet je, dan krijgt ze van oma een hele grote puntzak vol drop. Nou, dat is lekker. Oma zegt, kijk maar wat je ermee doet. Maar ja, Erika heeft wel een broertje, Rob. Ze denkt, ik zou best die hele zak alleen willen opeten. Maar ja, wat zou ze nou gaan doen? Zou ze toch gaan delen met Rob? Of het gewoon allemaal alleen opeten? Wat zou jij eigenlijk doen? Zou je alles alleen opeten of zou je gaan delen? Weet je, ik denk dat jullie allemaal gaan delen. Maar Erika, dat weet ik nog niet zo. Misschien dat ze ook wel gaan delen. Weet je, delen word je veel blijer van. Want je kan wel alles in je eentje opeten. Maar als je gaat delen, dan heb je er samen plezier van. En dat is nou precies wat de Heer Jezus ook zegt in de Bijbel. Hij zegt, als je van mij hoort, hè, in de Bijbel, die prachtige dingen die er over mij staan, dan moet je dat toch niet allemaal voor jezelf houden. Dan moet je dat vertellen. Ook tegen anderen. Zeg het maar hoe goed de Heere God is. Nou, daar gaat het over vandaag. En we gaan lezen over een meisje wat dat ook doet. Ik ga je voorlezen en ik ga u voorlezen uit 2 Koningen 5. 2 Koningen 5, eerste 5 versen. En daar staat het volgende. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van groot aanzien, want door hem had de Heer de Syriërs verlossing gegeven. Dat kan ook, hè? De Heer kan ook de Syriërs verlossing geven. Ziet u dat? De Heer is een wereldwijd God, niet alleen de God van Israël, maar ook de God van Syrië. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres: "Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen." Toen ging Naaman zijn heer vertellen: "Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken." Daarop zei de koning van Syrië: "Kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen." En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. Hoe het afloopt, zullen de meesten van ons misschien weten en anders kunt u het later na gaan lezen. We gaan uit het Nieuwe Testament lezen. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5, vers 17 tot en met 21. Aansluitend zingen we dan Psalm 22, vers 11 en 12 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 22, vers 11 en 12 uit de Nieuwe Berijming. Na de tweede lezing, 2 Korinthe 5, vers 17 tot en met 21... En de kinderen die gaan op de gebruikelijke tijd naar de zondagschool. 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. Je bent een gelukkig mens, zalig ben je, als je de woorden van God hoort en ze een plaats geeft, bewaart in je hart. Halleluja. vindt de centrale tekst in 2 Korinthe 5, vers 19 en 20. Ik lees u die versen nog een keer. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. We zingen na de preek Psalm 40 vers 5. Psalm 40 vers 5. Aansluitend is dan de collecte. En het thema van de dienst is ambassadeurs van Jezus Christus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in dat stukje uit de tweede Korinthebrief gaat het over verzoening. Ik weet niet of u wel eens kijkt naar het familiediner, hè, dat programma met Bert van Leeuwen, die probeert mensen te helpen om familieruzies bij te leggen. Nou, als je dat ziet, dan besef je hoe moeilijk dat is. Verzoening. Verzoening. Misschien heeft u ook wel te maken met een conflict. Zit u er misschien wel helemaal middenin op het moment. Mensen die jou gebroken hebben en met wie jij dan breekt. Of mensen die zelf de deur dichtgeslagen hebben. Noem maar op. Er gebeurt zoveel waardoor relaties kapot gaan. Echt, finaal kapot. En nu gaat het hier dus over verzoening. In de kerk gaat het eigenlijk elke week over verzoening. Wie een beetje thuis is in de kerk vindt het ook heel normaal. Ja, daar draait het om. De verzoening. De verzoening doordat Jezus voor onze zonde heeft geleden en is gestorven aan het kruis. Verzoening door voldoening. Hij heeft voor ons voldaan. Hij heeft alle rekeningen bij God voor ons afbetaald. En over de verzoening wordt dan ook weer getheologiseerd. Dat heet dan de verzoeningsleer. Maar hebben we eigenlijk wel in de gaten dat verzoening één groot onbeschrijfelijk wonder is? Wonder. Een bovennatuurlijk wonder. Het is al een groot wonder als twee mensen elkaar weer vinden, elkaar weer in de armen sluiten. Laat staan een mens en God. Als je nou beseft hoe vaak je God als mens maar laat praten. Hoe vaak je verzuimt om tijd te nemen voor gebed. Geen tijd voor de allerhoogste majesteit. En als die dan tijd krijgt, nou dan een paar kruimeltjes zo. Aan het eind van de dag, als je al half en half ligt te slapen in je bed. Hoe vaak je eigenlijk maar wat aanrommelt in je leven. En Gods geboden aan je laars lapt. En je weet het nog ook. Hoe is het dan in de wereld mogelijk dat die God, die hoge heilige God, koning van de kosmos, zich met jou wil verzoenen? Daar zit het woord zoen in. Hij moet zich op zijn hoge troon in de hemel toch wel ongelooflijk opwinden over ons leven, denk je dan? Hoe kan het dat hij zich naar ons overbuigt en ons kust? En toch, dat is wat er is gebeurd en wat er gebeurt. Vers 19. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. Verzoening is zo'n groot wonder, dat kan alleen God zelf. God heeft het initiatief genomen. Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend, staat er. En hij heeft zelf ook die verzoening uitgevoerd door zelf de zonde van ons op zich te nemen in Jezus Christus. God de Zoon. En omgekeerd geeft hij ons vrijspraak, gerechtigheid, vers 21, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Verzoening is een wonder, dat al onze begrippen te boven gaat. Alleen God kan die verzoening bewerken. Dat kunnen wij niet als mensen, dat ligt buiten onze macht, want wij zijn de schuldige partij. Alleen God kan de zaak weer recht krijgen. Maar nu is er nog een probleem. Die verzoening moet ook worden aanvaard. Hij moet worden aangenomen. En als je om je heen kijkt in deze wereld, dan besef je hoe moeilijk het is om die verzoening aan te nemen. In onze cultuur wijst het overgrote deel van de mensen die verzoening af. Als dat in ons leven al wel gebeurde, als dat in jouw leven, uw leven al wel gebeurde, dan is ook dat een wonder. Denk nooit, ja, maar ik ben christelijk opgevoed, bij mij is het eigenlijk wel een beetje gewoon. Het is een wonder. Dat wonder mag je vieren. Je mag er intens dankbaar voor zijn. En hoe meer je beseft dat genade een wonder is, een geschenk, hoe meer je dat ook wil doorgeven. Kijk, als je nou denkt, maar ik heb er eigenlijk wel recht op. Dan ben je niet geneigd om het door te geven. Dan denk je, nou, die andere mensen moeten dan zelf maar hun best doen. Hè? Maar hoe meer je beseft dat het gegeven is, een geschenk, hoe meer je ernaar verlangt om het door te geven. De verzoening is ons gegeven. En wat staat er nu in het laatste deel van vers 19? Er staat, en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Als de verzoening je gegeven is, dan is ook het woord van de verzoening in je gelegd. Het is je gegeven. Je hebt iets gekregen, je draagt iets met je mee, dat voor anderen het verschil betekent tussen leven of dood. Eeuwig leven of eeuwige dood. Besef je dat eigenlijk? Het is alsof je met een VN-convooi zo'n vluchtelingenkamp binnenrijdt, hè? In Noordwest-Syrië of in Jordanië, waar mensen honger lijden. En jij hebt voedsel. Dat ga je toch delen? Ik las een verhaal over een Japanse diplomaat, Shiune Sugihara. Hij werd geboren op 1 januari 1900. Dat is een prachtige datum, een nieuw begin. Hij werd diplomaat, werd uitgezonden door Japan naar China. En daar werd hij christen. Een nieuw begin. Hij kwam tot geloof. Hij liet zich met God verzoenen. Dat maakte hem tot een ander mens. In 1939 werd hij door de Japanse overheid benoemd tot consul in Kaunas, een stad in Litouwen. Dat jaar viel Duitsland Polen binnen en in de maanden die volgden begonnen Poolse Joden te vluchten richting Litouwen. Litouwen zelf werd ook bedreigd door de Duitsers. En op een dag in juli 1940 stond er voor het Japanse consulaat in Kaunas een hele menigte Joden die smeekten om een doorreisvisum van Japan. De Joden hadden wanhopig gezocht naar één land op de wereld dat bereid was om hen op te nemen. En ze hadden één land ontdekt dat hen op wilde nemen. Weet u welk land? Dat was Curaçao. Ons eigen Curaçao. De Nederlandse plaatsvervangende consul Jan Zwartendijk wilde hen zo'n visum verstrekken. Maar om op Curaçao te komen, via Rusland, hadden ze een doorreisvisum nodig van Japan. Maar Sugihara had strikte bevelen uit Japan dat hij geen visa mocht afgeven. Japan wilde Duitsland niet voor het hoofd stoten. Hij zat in een afschuwelijk dilemma. En op dat moment besefte hij dat hij weliswaar consul was van Japan, maar nog veel belangrijker, ambassadeur van Jezus Christus. Hij gaf de visa. Wekenlang bleef hij visa verstrekken. Tot 4 september, toen werd het consulaat gesloten. Sugihara moest met de trein naar Berlijn. En zelfs vanuit het raam van de trein gooide hij nog getekende documenten naar Joden op het perron. Zeker 6000 mensen heeft hij het leven gered. Velen van hen zijn uiteindelijk in Israël gaan wonen. Sugihara besefte, ik heb iets waarmee ik het leven van anderen kan redden. En wat mensen ook zeggen, wat mijn overheid ook zegt, ik deel het uit. En voor ons, is dat voor ons anders? Paulus zegt, God heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wat doe je met dat woord? Wat doe je met dat woord? Uit voor jezelf? Of deel je het uit? Op de camping, bij het sporten, maar ook bij je buren, je vrienden, je collega's, je familieleden. In feite staat dat meisje in Syrië voor dezelfde vraag, dat meisje waarover we gelezen hebben, een kind dat in dienst is bij de vrouw van Naaman. Zij weet iets wat Naaman en zijn vrouw niet weten. Zij ziet de ellende in het leven van Naaman. Ze ziet hoe ziek hij is. En ze weet dat de God van Israël bij machten is om Naaman van zijn melaatsheid te verlossen. Via de profeet Elisa. Voor dat meisje zijn er heel veel redenen om haar mond te houden. Zou ik u er een paar noemen? Ten eerste is ze nog maar een kind. Wie neemt haar eigenlijk serieus? Ten tweede is ze gevangen genomen, gekidnapt door de bendes van Syrië. Naaman is notabene bevelhebber van datzelfde leger wat haar heeft gekidnapt. Dus natuurlijk zal er een stemmetje in haar hart zijn dat zegt, ha, eigen schuld, dikke bult, nog letterlijk ook. Ze kan zwijgen uit leedvermaak. En ten derde is er nog iets. Stel dat je tegen een melaatse zegt, ik weet waar u kunt genezen en dat er een hele expeditie wordt uitgerust naar Naaman op weg naar Israël en het mislukt. Wat zou die dan doen met dat meisje als die terugkomt? Nou, u voelt het wel aan. Haar leven loopt aan gevaar. Redenen genoeg om niets te zeggen. En dat meisje stapt over al die bezwaren heen. Waarom? Omdat zij de nood van Naaman ziet en het niet kan laten wat ze in huis heeft te delen. Haar kennis, reddende informatie. Misschien spelen diezelfde dingen wel bij u, hè, of bij jou. Wie ben ik? Ze geloven me toch niet? Het eerste bezwaar. Of het tweede bezwaar. U denkt, nou ja, al die mensen die leven er ook maar op los. Moeten ze dan ook maar zelf weten? Ja, het is nog hun keus. Of een derde bezwaar. Ik wil wel getuigen van mijn geloof, maar ja, wie zegt dat dat voor die ander ook werkt? Het is mooi voor mij en ik heb er wat aan, maar ja, of die ander daar nou wat mee kan. Ze kijken ons aan, weet u dat? Ze kijken ons aan, dat meisje. Daar in Syrië. En Shiune Sugihara, de Japanse consul. En Paulus. God heeft het woord van de verzoening in jou gelegd. Wat ga je ermee doen? Wat doe je ermee? Zoek je ook zo vaak naar woorden? Ik wel. Ik weet het heel vaak niet. Maar het woord ligt al in je. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat het boven komt als het nodig is. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Zegt Paulus. En dan gaat hij verder in vers 20. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Wij zijn gezanten. Dat wil zeggen, we zijn ambassadeurs. Een ambassadeur gaat altijd een grens over naar een ander land. Dat is eng. Een grens overgaan, dat is altijd eng. Ander land, andere cultuur, andere taal. Niets spreekt vanzelf, maar een ambassadeur spreekt namens zijn regering. En dat maakt Paulus hier duidelijk. We zijn ambassadeurs namens Christus. En in die boodschap zelf begint hij ermee. Midden in vers 20 moet eigenlijk een dubbele punt staan. En niet een punt, zoals in onze vertaling. Er staat, wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf dit door ons heen smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap van Paulus in één zin. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Dat is wat een ambassadeur van Jezus Christus zegt. ik heb dat zinnetje vaak gelezen als een hartstochtelijk oproep aan de gemeente in Korinthe om zich met God te verzoenen. Maar de lezers in Korinthe zijn al christen. Natuurlijk, er zijn ook altijd lezers die zich nog niet hebben overgegeven aan Christus. En die oproep is zeker ook voor hen bestemd. Maar wat Paulus hier onder woorden brengt, is de boodschap die we als ambassadeurs hebben voor de hele wereld. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Dat is eigenlijk een beetje een vreemde opdracht. Laat u met God verzoenen. Je zou verwachten, verzoen u met God. He? Dat kun je zelf doen. Maar dat staat er niet. Er staat, laat u met God verzoenen. Wat moet je dan doen eigenlijk? Je moet het laten gebeuren. Dat betekent loslaten. De verzoening is al bewerkt. Jezus is al gestorven voor je zonde. Daar kun je niets aan toevoegen. Hoef je ook niets aan toe te voegen. Hij is al opgestaan om voor jou de weg te banen naar een nieuw leven. Alles is al klaar. Laat het gebeuren. Geef je verzet nou toch eens op. Ga op je knieën. Buig voor Jezus. Laat je verzoenen met God. Zo is God. Zo is nou uw God. Gemeente van Gorkum. Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. Waar het om gaat is dat je leert om je trots los te laten. Eindelijk toegeven dat je het zelf niet redt. Dat je Jezus nodig hebt. Zijn lichaam, zijn bloed. Dat je het buiten hem om absoluut niet kunt. En dat je verloren bent zonder die redder. Laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap. Namens Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen. Dat smeken. Dat is ook vreemd. Als je nou in zo'n gevangenkamp, in zo'n vluchtelingenkamp komt. In Syrië of in Jordanië. En je hebt heerlijk vers brood in handen. En je moet gaan smeken. Alsjeblieft, pak het nou aan. Eet het nou op. Dat is toch raar? Waarom moet Paulus smeken? Waarom moeten wij smeken? Waarom is er zoveel weerstand tegen Jezus? Wie kan er nou weerstand hebben tegen Jezus? Waarom willen zoveel mensen niet geloven? Waarom staan mensen niet in dichte drommen hier voor de kerkdeur, net als al die Joden in Kaunas, voor de deur van het consulaat? Weet u, met uw verstand kunt u dat nooit, nooit begrijpen. Want het heeft een geestelijke achtergrond. Daar zit een boze achter. Het is de duivel gelukt om hele volksmassa's op het denkbeeld te brengen dat geloof iets naars is, iets naargeestigs, iets negatiefs, iets wat je vooral op afstand moet houden. U denkt misschien, ja, is dat zo? Is dat de duivel? Of is het misschien God zelf? Die een oordeel brengt over de wereld. Die hele kerkverlating en secularisatie, is dat misschien een oordeel van God? Ook dat wordt wel gezegd. Nou weet u, als God oordeelt, weet u wat hij dan doet? Dan trekt hij zich terug. Dan zegt hij als het ware, als jullie het zelf willen doen zonder mij, dan moeten jullie het ook maar doen zonder mij. Zou dat dan in Europa aan de hand zijn? Eeuwenlang hebben wij als Europeanen gedacht dat wij de heersers van de wereld waren. Wij, het superiore ras van de Europeanen. We hebben de hele wereld gekoloniseerd. We hebben andere werelddelen uitgebuit. We hebben mensen uit andere volken als slaven verhandeld. Zou God dat nu bij ons terugleggen en zeggen, als jullie alles in eigen handen willen hebben, dan trek ik mij terug. Ontdek dan maar wat het betekent, dat je echt op jezelf teruggeworpen wordt. Ontdek het maar. Ik weet niet of je dat zo mag zeggen. Maar het zou kunnen. En als het zo is, als God zich terugtrekt, dan is het wel altijd om bij mensen weer de honger te wekken naar zijn woord, naar hem. God trekt zich terug om weer genadig te zijn. Om zich toch weer te ontfermen, want zo is God. Hij zendt zijn ambassadeurs erop uit om te smeken, laat u met God verzoenen. Zo diep daalt hij af naar het niveau van onwillige mensen. God geeft al zijn waardigheid op, omdat hij zo graag wil dat mensen zijn liefde vinden. Hij smeekt. Wij zouden dat niet doen, toch? Ik niet, hoor. Ik denk het niet. Smeken of mensen je hulp willen accepteren. Ik zie me al lopen in zo'n Syrisch vluchtelingenkamp met heerlijk vers brood. En niemand wil het aanpakken. Ik zie mezelf daar al smeken. Jongens, alsjeblieft, wil nou mijn hulp accepteren? Kom nou toch. Weet u, ik zou het niet doen. Ik zou denken, bekijk het dan maar. Ik ga naar huis. Kom dan maar om in je ellende. Als je dat zelf wilt. Ik ga niet lopen soebatten. Of jij hulp wilt aanvaarden. Dat is de omgekeerde wereld. En God. God doet het wel. Vers 20. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Twee keer dat woord smeken. God gaf zijn zoon toen wij alleen nog maar rebels waren tegen hem. Romeinen 5. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wij moesten hem niet. Maar hij moest ons wel. Hij hield van ons, dwars door alles heen. En zo houdt God toch ook van die dwarse, eigenwijze, rebelse Europeanen en al die andere bewoners van al die andere continenten. Want al laat God ons als cultuur onze eigen afgoden dienen, toch blijft hij als vader altijd op de uitkijk staan. En hij blijft zoeken als een goede herder. Hij blijft zoeken naar ieder verloren schaap. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Of anders vertaald, wij zijn dan gezanten namens Christus, zodat God zelf ons erbij roept, mensen erbij roept, door ons heen. Dat staat er letterlijk. Wij zijn dan gezanten namens Christus, zodat God zelf door ons mensen erbij roept. Toen ik deze preek aan het schrijven was, toen hoorde ik op mijn mobiel gaan. Dat was een oproep van Burgernet. En de politie roept dan iemand, roept dan mensen op die aangesloten zijn bij Burgernet. Er is iemand vermist, wil je meezoeken? Naar die en die, bruin haar, normaal postuur enzovoort. Zoek je mee, dat is dan de vraag. Zoek je mee. Stel dat je kind vermist is, dan ga je toch zoeken? Stel dat je vader vermist is, dan ga je toch zoeken? Stel dat je buren verdwaald zijn, weg van God, dan ga je toch zoeken, meezoeken met God. Als je collega's God kwijt zijn, dan ga je toch zoeken met hen. Ik zag die oproep van Burgernet en ik dacht, ik kan niets doen, ik heb niets gezien, ik kan niet helpen. En opeens dacht ik kan wel bidden. En dat heb ik toen gedaan. En dat wil ik blijven doen bij zo'n Burgernet oproep. Want God weet waar die vermiste persoon is. En hij kan wel helpen. Misschien weet u niet hoe u ooit uw buren het evangelie kunt vertellen. En misschien weet jij het niet hoe je ooit je klasgenoten iets kan vertellen over God. Of je medestudent of zo. Of de mensen in je voetbalteam. Misschien geeft het je wel een machteloos gevoel. Ik wil het zo graag en het lukt niet. Wat kan ik nou doen? Eén ding kunnen we allemaal. En dat is bidden. Bid je voor de buren. Bid je voor de buren. Doe je dat nou echt trouw? Elke dag. Heere God, geef dat mijn buren u leren kennen. Dat ze tot geloof komen. We zijn hier met heel veel mensen. Ik vind het prachtig, want de vorige keren dat ik hier kwam, zaten hier volgens mij minder mensen. Volgens mij komen er mensen bij. Maar als u allemaal zoals u hier zit, en zoals u meeluistert, elke dag bid voor uw buur, dan gaat er in Gorkum iets gebeuren. Of er blijft iets gebeuren. Het gaat door. En er gaan wonderen gebeuren. God heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij mogen visa uitdelen voor het koninkrijk van de hemel. In de wijk, onder het sporten, op de camping, maar ook in je straat, op op school en op je werk. Aan de zoon van Shiune Sugihara werd eens in een interview gevraagd: jouw vader, die werd na de oorlog een gewone handelaar. Hoe keek hij terug op die keuze om de regering ongehoorzaam te zijn en visa te verstrekken aan de Joden? En de zoon van Sugihara, die zei dit: het leven van mijn vader, dat was vervuld toen God hem nodig had om te doen wat goed was. Toen was hij beschikbaar om dat te doen. En zo mag u, mag jij, mag ik beschikbaar zijn. Biddend. En misschien is er maar één klein fase in ons leven dat er opeens zomaar wonderen door ons heen gebeuren. Misschien is het maar één moment. Het gaat erom dat uw leven vervuld is als God u kan gebruiken op het moment dat u nodig bent. Beschikbaar. Ben je beschikbaar? Zoek je naar mogelijkheden om het evangelie door te geven. Gewoon in het leven van alle dag. Net als zomers op de camping. Als God je nodig heeft en je bent beschikbaar, dan zal Hij je gebruiken. En dan is je leven een vervuld leven. Amen. In aansluiting op de nieuwsbrief zijn er nog twee gebedsverzoeken. En die lees ik even voor. In de afgelopen week is Dick Stuy uit de woonvoorziening Villa Rank opgenomen in het Beatrix ziekenhuis. We bidden om een spoedig herstel, om kracht en de liefde van de Heer Jezus, de Heelmeester. En verder, de heer Terlouw, Voermanstraat 975, is afgelopen week in het Beatrix ziekenhuis opgenomen vanwege een ernstig geval. Een operatie is niet mogelijk. Waarschijnlijk zal hij naar het zorggedeelte van de Bannenhof worden overgebracht. We bidden om kracht en om Gods nabijheid voor hem. En zo mogen we met elkaar bidden en danken en de Heere God onze verwondering als het ware uitspreken. Naar de Heere God onze verwondering uitspreken. Over die verzoening, over die genade die zo bijzonder is. Laten wij samen danken en bidden. Heer onze God. Die verzoening, dat is zo'n wonder. Een God die zichzelf verzoent met ons. Een God die ons kust. Dat is nou onvoorstelbare genade. Dat is nou amazing grace. En wij bidden u, Heere God, dat we steeds meer onder de indruk raken van u. Dat geloof voor ons niet is een stel waarheden die we onderschrijven. Maar dat geloof zoveel meer is. Datgene wat u ons leert, dat het ons hele leven vervult. Dat het ons van binnenuit vernieuwt. En dat we voortdurend kleiner worden vanwege de verwondering. En dat u voortdurend groter wordt in uw trouw. Wij bidden u, Heer God, geef dat we zo verder mogen gaan. En dat we inderdaad ambassadeurs mogen zijn van u. Mensen die leven met een diep verlangen dat ook anderen u leren kennen. We bidden u, maak ons trouw in ons gebed. Voor onze buren. Voor onze collega's. Voor onze vrienden. Voor onze familieleden die u nog niet kennen. Heere God, u weet ook aan wie we dan nu op dit moment heel concreet denken. En wij bidden u voor die anderen aan wie we nu denken. Misschien een van onze buren of een van onze collega's. Die ander die u nog niet kent. Wij bidden u heel speciaal. Nu, voor hem, voor haar, wilt u haar aanraken? Wilt u een wonder doen, wilt u hem, haar tot geloof brengen? En wilt u alstublieft ook ons openingen geven om het evangelie te delen met die ander? We bidden u, Heere God, laat zo het evangelie vele harten van vele mensen over de hele wereld bereiken. Wij danken u, Heere God, dat het evangelie door mensen is overgebracht naar bijna alle landen in de wereld. En wij danken u, Heere God, ook voor mensen die vanuit ons land de wereld over zijn getrokken. Maar wij danken u ook voor mensen die vanuit andere landen nu weer in ons land wonen en het evangelie hier delen. Wat is dat rijk? Wat een bijzondere genade. Wij bidden u om vergeving voor alles wat er in de geschiedenis van ons land, van ons volk, zo afschuwelijk misgegaan is. De slavernij, het kolonialisme, al die dingen waarmee we uw naam hebben onteerd. Maar wij bidden u, Heere God, ga niet met ons in het gericht. En alstublieft, geef een nieuw begin met u, voor velen. Zegen uw volk Israël waarmee u begonnen bent, eeuwen geleden. Zegen het en laat in die zegen ook de buurvolken delen, de Arabische volken. Zegen alle bevolkingsgroepen ook in het land. Joden, Palestijnen, Arabieren, maar ook Druzen, Samaritanen, andere bevolkingsgroepen. We bidden u, Heere God, om vrede en een toekomst. Ook voor het land, voor de staat. We bidden u, Heere God, wilt u een zegen geven over al die mensen, ook uit andere godsdiensten, die u nog niet kennen in Jezus Christus. Wilt u werken in de moslimwereld? Wilt u werken onder hindoes en boeddhisten? Wilt u werken overal waar mensen u nog niet kennen? En geeft het ook uit Israël velen Jezus gaan herkennen als de beloofde verlosser. We bidden u, Heere God, voor de Bahama's. Nu die orkaan Dorian zo ongelooflijk heeft huis gehouden. Alsjeblieft, o God, help deze mensen. We bidden u voor politici, voor diplomaten. En wij danken u voor mensen zoals Shiune Sugihara en Jan Zwartendijk. We bidden u om mensen met durf om het goede te doen. We bidden u voor uw gemeente wereldwijd. En we bidden u ook voor de gemeente hier. Dank u wel, Heere God, dat de gemeente mag toeleven naar de bevestiging en intrede volgende week van dominee IJsinga. Zegen hen, zegen zijn vrouw, de kinderen, zegen hen samen. En geef hen hier in Gorkum een hele goede, zegenrijke tijd, waarin ze tot zegen mogen zijn. Wilt u de gemeente nabij zijn, ook de kerkenraad die komende donderdag weer vergadert. Wilt u door uw geest leiding geven. Wij bidden u, Heere God, voor Henk van der Vliet, die gevallen is met de fiets en zijn heup heeft gebroken. We bidden u, wilt u alstublieft geven dat hij voorspoedig mag herstellen. Wilt u hem bemoedigen en sterken. Wij bidden u voor Dick Stuy in het ziekenhuis. Wees hem heel dicht nabij, Heere God. Geef dat hij ervaart dat u ook juist nu zijn liefdevolle vader bent die bij hem is. We bidden u voor broeder Terlouw in het ziekenhuis. Wees ook hem nabij. Ontferm u over hem, Heere God. Nu zijn situatie zo moeilijk is, ontferm u over hem. Geef hem uw vrede en uw hulp. En verlichting van de pijn. Zo leggen we alles in uw handen. U, de goede God, wilt u naar ons luisteren. Niet omdat we iets zouden verdienen, maar alleen omwille van Jezus Christus. Uw Zoon, onze Heiland. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied, gezang 314, vers 2 en 4 uit het liedboek. Gezang 314, 2 en 4. Ik wil u vast van harte feliciteren met uw nieuwe predikant. En ik wil u ook van harte feliciteren met uw nieuwe organist. Dat is een feest om hier te zijn. De preek kunt u meenemen op papier bij de uitgang om het nog eens na te lezen of om het door te geven als u dat wilt. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van onze God en wees een zegen daar waar God u roept. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.